Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst aan de Heere toewijden. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos tevreden op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook staande het tweede en het derde couplet van dit prachtige lied 513 zingen. 2 en 3 van 513. Zitten. Allemaal heel hartelijk welkom in deze bijzondere dienst. Toenemend antisemitisme, een teken van de eindtijd. We zullen daar vanavond heel wat over horen. En we zijn heel blij dat u hier bent. En we willen graag God zegen vragen over dit samen zijn. Nog even, er werd even iets gezegd over Esther Haverkaten. Zij is afgelopen week geopereerd. Ze heeft al verschillende keer deze operatie meegemaakt. En elke keer mislukt het. Nu is de operatie wel gelukt. Alleen zei ze vanmorgen, ik weet niet zeker of het weer helemaal aanslaat. Dus we hopen dat het dit keer goed zal zijn. Dus laten we ook in het bijzonder voor Esther Haverkaten bidden. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we als gemeente, als gezin ook voor elkaar mogen bidden. We hebben net de naam Esther genoemd. We danken u, Heer, voor het feit dat de operatie op zichzelf geslaagd is, maar dat de uitwerking nog niet helemaal zeker is. Heer, en ik wil u bidden, wilt u Esther ook laten ervaren dat er nu ook op dit moment voor haar gebeden wordt? Ik wil u bidden, Heer, wilt u haar tegemoet komen en wilt u alstublieft voorzien in dat wat nodig is. En we vragen u, Heer, laat het zo zijn dat de operatie die ze nu ondergaan heeft ook voldoende zal zijn. Zoals vanmorgen wil u ook danken, Heer, voor de uitslag van voor Laurens, dat de chemokuur ook aanslaat. En laat het zo zijn, Heer, dat Laurens ook volkomen genezing mag ontvangen vanuit uw hand. En we weten, Heer, u gebruikt ook medicijnen, maar u bent de grote heelmeester. En we danken u, Heer, dat we hem ook aan u op mogen dragen, samen met zijn ouders en broertje en zusjes. Heer, wilt u het gezin alstublieft zegenen? Wilt u met Dini Schippers zijn? We weten dat ze ook weer zo'n chemokuur ook ondergaat. Heer, wilt u haar heel dicht nabij zijn? We danken u, Heer, dat we met hen mogen bidden voor alle zieken in de gemeente. Heer, laat hen ervaren, Heer, dat u een heiland bent. Dat u een trooster bent, dat u kracht kunt geven. Heer, wilt u nabij zijn? Op dit moment willen we ook heel in bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heer, u heeft dit volk uitgekozen. En dat heeft het volk keer op keer ook moeten ondervinden. Dat u dit volk uitgekozen heeft. Maar u heeft het niet alleen uitgekozen, het is ook het mikpunt van Satan. We weten, Heer, dat Satan er alles aan zal doen om dat Joodse volk te vernietigen. Dat heeft Satan in het verleden gedaan. Dat zal Satan ook nu elke keer weer willen proberen. Maar we danken u, Heer, dat u over uw volk zult waken. En we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u ons vanavond zegenen als we uw woord zullen openen? Wilt u ons inzicht geven in uw woord? Dat we uw woord ook zullen gaan begrijpen. En dat we er ook wat mee zullen gaan doen. En we weten, Heer, dat we in een hele bijzondere tijd leven, waarin allerlei ontwikkelingen gaande zijn, zowel in Israël, als in Europa, als wereldwijd. En u roept ons op in uw woord om te kijken naar de dingen die om ons heen gebeuren, om te ontdekken in welke tijd we leven. Heer, wilt u ons daar ook in onderrichten door uw Heilige Geest. We willen u danken, Heer Jezus, dat u gekomen bent naar deze wereld. Toen wij nog niets met u te maken wilden hebben, heeft u uw leven aan het kruis op Golgotha gegeven. Heeft u de straf gedragen voor al onze zonden. En mogen we weten dat als we in u geloven, Heer Jezus, dat een heilig God ons vergeeft. En dat een heilig God ons aanziet in Christus als volmaakt, zonder zonde. Heer, dat kunnen we niet beseffen. Dank u wel voor die genade. En dat we daardoor ook mogen weten dat we in Christus eeuwig leven mogen hebben en een geweldige toekomst. Heer, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken? Wilt u met het zangkoor zijn? Dank u wel dat ze ook hier bij ons zijn. En wilt u hen ook zegen als ze voor ons zullen zingen? Wilt u met beide muzikanten zijn als ze de dienst begeleiden? Wilt u met hen zijn die thuis deze dienst meemaken? Heer, wilt u hen ook zegenen en bedanken u, Heer, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. Heer, en zo verwachten we het vanavond alleen van u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lied 44 zingen uit de bundel Opwekking. We hebben net gezongen, God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daar gaat dit lied ook over. Wat God begonnen is, dat zal hij ook afmaken. Lied 44, zei ik. Ik bedoel, ja, nee. Ja, lied 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Tijdens het derde couplet ga ik zitten. En dan wil ik graag het zangkoor vragen om naar voren te komen. En dan gaat het zangkoor voor ons drie liederen zingen.
Thank you. dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat we hier vanavond bij jullie aanwezig mogen zijn. Ook fijn dat jullie er allemaal zijn. We zijn inderdaad Le Mot Chanté. We komen inderdaad uit Cipulo en niet uit Frankrijk. Le Mot Chanté betekent het gezongen woord. En we gaan vanavond een drietal liederen voor u zingen in het Nederlands. En we beginnen met Vader, ons hart is vol van u. Dan You Needed Me, dat is een Engels nummer, geen Frans. En met heel mijn hart.
Yeah. gefeliciteerd, ja, de droom is echt voorbij. Ik zie geen uitweg, vanaf alles blijkt te falen. Wat ik ook doe, elke keuze lijkt verkeerd, maar alles lijkt vergeefs. Waar is die passie waarmee alles is begonnen? En het vuur waarmee zoveel is gewonnen?
Dank jullie wel voor deze mooie liederen. Heel mooi. We gaan samen nadenken over een heel belangrijk onderwerp. Er is een strijd gaande. Er is een oorlog die we niet altijd mee zullen maken. Niet heel bewust, maar er toch wel woedt. Die strijd is al heel vroeg begonnen. En ik wilde graag vanavond eerst een stukje lezen uit Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12, waar iets gezegd wordt over deze strijd die er heerst en die met name in de eindtijd ook uitgevochten zal worden. Tussen aan de ene kant de slang. Hij wordt zelfs hier de oude slang genoemd. Die oude slang, die komen we ook tegen. En daar zullen we ook straks iets meer over lezen in op de eerste bladzijde van de Bijbel. De oude slang. Die met de vrouw aan het vechten is. Een kind wil verslinden. Nou, laten we het maar eens met elkaar lezen. Openbaring hoofdstuk 12, vers 1. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote, rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte 1/3 van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde 1 zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zou hoeden met 1 ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad, tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden zou worden buiten het gezicht van de slang, een tijd, tijden en 1/2 tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom om haar door die stroom te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. Ja, dan heb je zo'n stukje gelezen uit het boek Openbaring. En dan denk je van, waar gaat dit überhaupt over? Wat moet ik hiermee? Wat bedoelt de Bijbel hiermee te zeggen? Het boek Openbaring staat niet voor niets in de Bijbel. En het boek Openbaring, het woordje openbaring, betekent letterlijk onthulling. In het boek wil God onthullen de dingen die gaan gebeuren vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We zien hier dat er een strijd gaande is tussen de draak, die rossige draak met 7 koppen en 10 horens. Nou, die draak, en we hebben dat gezien in dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben, wordt ook wel genoemd de oude slang, die genaamd wordt de duivel en Satan. Duivel, Satan, hij krijgt verschillende namen. Soms wordt de duivel genoemd de verzoeker. Soms wordt de duivel genoemd de verleider. Heel vaak wordt de duivel ook genoemd de tegenstander, die echt tegen God is. En weet je, we hebben niet alleen te maken met een God die leeft, maar ook met een duivel die leeft. En het boek Openbaring gaat daarover dat er eens een einde komt aan de activiteiten van de duivel, van Satan. En hoe deze Satan overwonnen zal worden. Een strijd tussen de slang en de vrouw en een kind en het nageslacht van dat kind, de overigen van dat kind. Wie is die vrouw? Wie is dat kind? Wie zijn die anderen waar de duivel zo fel tegen is? Nou, het is heel belangrijk om daar met elkaar vanavond eens over na te denken. En het heeft alles te maken met de tijd waar wij vandaag in leven. Het is een vijandschap, een haat die er is, die aangewakkerd wordt door Satan. Een haat ten opzichte van het Joodse volk. En wat wij vandaag meemaken, het besluit van Vitens, het besluit van de PGGM, het besluit van Veolia om het samenwerkingsverband met Israël op te zeggen, het anti-Israël besluit, de Israël-boycott. We zien het allemaal vandaag heel duidelijk weer om ons heen naar voren komen. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden ze dat zal ons nooit meer gebeuren. Ik heb pas iets gelezen dat het anti-Joodse gevoel, het antisemitisme, vandaag op een erger niveau is, op een hoger niveau gekomen is dan de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het antisemitisme steekt overal de kop weer op. De haat ten opzichte van het Joodse volk. Misschien wel goed om het begin, het prilste begin tussen die strijd tussen de slang en de vrouw, om dat eens te lezen. We hebben net met elkaar gelezen uit het laatste Bijbelboek van de Bijbel. Weet u dat het eerste Bijbelboek, Genesis, de eerste bladzijden van de Bijbel, die spreken al over de vijandschap die er is tussen de slang en de vrouw? Het is zo mooi om te zien dat de Bijbel met zijn 66 boeken, die in een tijdsbestek van 16 eeuwen geschreven is, door wel 40 verschillende schrijvers, toch één boek vormen. Waar je ook leest. Het gaat over Gods plan met deze wereld. En in Genesis lezen we dat God de mens geschapen heeft, met een hele belangrijke opdracht. God heeft niet zomaar de mens geschapen. God heeft de mens geschapen en daaraan een opdracht verbonden. En deze opdracht is: heerst over de wereld. Heers over mijn schepping. En dat staat heel duidelijk in de Bijbel. In Genesis, hoofdstuk 3, daar vinden we dan dat Satan in de schepping komt, in de tuin komt, de hof van Eden, waar Adam en Eva door God geplaatst zijn, en Gods plan met deze wereld kapot wil maken. God die tegen de mens gezegd heeft: onderwerp deze aarde en heerst over haar. En dan zien we dat de slang, de oude slang, in Genesis 3 vers 1 lezen we erover, in de leefwereld van de mens komt en de mens verleidt. De mens loskoppelt van God. Het woord loslaat, zoals de slang zegt: God die heeft gelogen. Het is helemaal niet waar wat God zegt. En hoe de mens verleid wordt om tegen Gods wil in van de vrucht te nemen, de rug naar God toe te keren, en dan zien we dat de mens in zonde valt. En dan zien we hoe vanaf dat moment deze wereld niet meer door God geregeerd wordt. En dat klinkt misschien heel vreemd. De Heer Jezus zegt heel duidelijk: de overste van deze wereld is Satan. De Bijbel zegt heel duidelijk dat deze wereld nu op dit moment door Satan geregeerd wordt. Als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan zegt Satan tegen Jezus: kniel voor mij neer en ik zal je alle koninkrijken van deze wereld geven, want ze zijn mij overgegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. Satan is op dit moment de wereldbeheerser. Hij is op dit moment de koning van deze aarde. en niet de Heer Jezus. En dan zegt de Heere God in het 15e vers van Genesis 3. En ik zal vijandschap zetten tussen u, heeft het over de slang, tussen de slang en de vrouw. Nou, en over die vijandschap hebben we net gelezen in het boek Openbaring. De slang en de vrouw, de draak en de vrouw. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u, dit zaad, zal u de kop kosten. Het zal u de kop vermorzelen. Maar gij zult het de hiel vermorzelen. En tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En hij zal over u heersen. Nou, wat we net gelezen hebben, dat is bijzonder profetisch. Dit stukje wat we gelezen hebben, dat werpt zijn schaduw vooruit naar de tijd waar wij vandaag in leven. Er is vijandschap tussen de duivel en de vrouw. Waarom wordt hier nou niet gezegd de man? Waarom wordt hier nou Eva of Adam niet genoemd? Nee, vijandschap tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Hier begon de vijandschap. En het zaad van deze vrouw zal jou de kop kosten. En we weten tegelijkertijd dat Satan zal deze vrouw of dit kind de versenen doorsteken, staat er in de Statenvertaling. Het zal zijn hiel verbrijzelen. Wat zal het zaad van de vrouw moeten lijden om de kop van de slang te vermorzelen? Wij zullen straks zien dat deze vrouw, natuurlijk Eva, maar dat deze vrouw Israël geboren werd. En dat Israël deze vrouw is, die uiteindelijk door God gebruikt zal worden om de kop van de slang te vermorzelen. Het is Gods plan met Israël. De vrouw. De vrouw die hier vervolgd wordt. Het zaad is Christus. Christus die uit het Joodse volk geboren is. Die uit de vrouw geboren is. Het zaad van de vrouw. Het zaad van de vrouw. Wat tegen het zaad van de slang zal strijden. En waar we met elkaar over gelezen hebben in Openbaring 12. Het allereerste wat je dan ziet, dat is een vrouw die schreeuwt in haar barensweeën. Die schreeuwt in haar smarten. Wat zegt de Heer hier tegen de vrouw? Hij zegt, ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap en met smart zult gij baren. Er zal een moment komen dat Israël, de vrouw, met smart zal baren. Door de barensweeën heen zal gaan en uiteindelijk de Messias in deze wereld weer tevoorschijn zal brengen. Israël zal een hele belangrijke rol spelen in de verschijning van de Messias, Christus. Want het gaat allemaal daar in Israël gebeuren. Drie dingen die hier aangekondigd worden voor de vrouw. En we zien hier die strijd tussen de Satan en de vrouw. Ten eerste, de smart zal toenemen bij het baren, het voortbrengen van de Messias. Ik zal zeer vermeerderen uw smart. Dat is het toenemend antisemitisme in deze tijd. De smart voor het volk van Israël zal in de eindtijd zo toenemen dat Israël het uit zal roepen, uit zal schreeuwen. In Jeremia wordt zelfs gesproken over de angsttijd van Jacob. waarin Israël aan de heupen slaat als een man die baart de angsttijd van Jacob. Israël zal door een vreselijke periode heen moeten gaan. De zwangerschap, het baren, zal zeer vermoeid worden. Zeer pijnlijk. Ten tweede staat er: en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Hier zien we dat deze vrouw zo'n enorm verlangen krijgt naar haar man. En we zullen straks even gaan zien wie dan die man wel is. Je verlangen zal uitgaan naar je man. En ten derde staat er: en uw man zal over u heersen. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Er zal een moment komen dat Israël zo gaat verlangen naar God. Naar de Heere. En het uitroept. Op dit moment is het Joodse volk nog steeds ongelovig. En er leven heel veel atheïsten onder het Joodse volk. Maar eens zal het Joodse volk, die vrouw die vervolgd worden, zich zo uitstrekken naar de aanwezigheid van God in hun leven. En het gevolg daarvan is, ze zullen hem aanvaarden die over hen zal heersen. Hij zal over hen koning zijn. De moeite van de zwangerschap, het verlangen naar een man, en hij zal overheersen. Nou, wie is dan die man? Wie is dan die vrouw? Nou, hier wordt het dus al heel duidelijk aangekondigd wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Als we even kijken naar Israël in Hosea. Hosea is de eerste kleine profeet. We hebben daar vanmorgen ook het een en ander over gehoord. Net na het boek Daniël, daar vind je in Hosea 2. Heel Hosea gaat over de relatie tussen God en Israël. Israël is Gods uitverkoren volk. En in het hele boek Hosea, daar gaat het eigenlijk tussen, in de relatie tussen God en Israël. En we lezen elders in de Bijbel dat toen God en Israël elkaar ontmoetten bij de berg, of in het Sinaïgebergte, bij de berg Horeb, daar heeft God een verbond met Israël gesloten. Dat verbond had hij eerst met Abraham, Isaac en Jacob gesloten. Hij heeft toen het volk van God op adelaarsvleugelen uit Egypte naar de berg Horeb gebracht in de Sinaïwoestijn. En daar heeft God onder ede een verbond gesloten met zijn volk Israël. En elders staat er in de Bijbel, daar hebben we een belofte gedaan en daar werden jullie mijn vrouw en ik jullie man. Het was een soort huwelijksverbond daar op de berg Horeb, dat God sloot met zijn volk. Man en vrouw, God en Israël. En dan staat er in Hosea hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 6. Hosea 2 vers 1 tot en met 6, daar staat: klaagt uw moeder aan. Klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, zegt de Heer over Israël. Ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dagen toen zij geboren werd. Haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van dorst. En over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. Want hun moeder heeft ontucht bedreven. Zij, die van hem zwanger geweest zijn, heeft schandelijk gehandeld. Want zij zeiden: ik wil achter mijn minnaars aangaan, die mij mijn brood, water, mijn wol en vlas en olie en drank gaven. Daarom, zie, ik ga u weg. Ik ga u weg met doornen versperren. Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan. Dan zal zij zich haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken. Hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen: Ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. En in vers 13 daar staat: daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn. We hebben er net over gelezen, Openbaring 12. Ze zullen vluchten naar de woestijn. En spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven. En het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen zij uittrok uit Egypte. En het zal geschieden. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. Vers 18, ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en ge zult de Heere kennen. O, wat mooi wat hier in Hosea staat. De relatie tussen God en Israël. Man en vrouw. De vrouw. Hoe God zich verbonden had aan Israël. En hoe Israël God verlaten heeft. En de afgoden gediend heeft. De Baal nagelopen is. En hoe God Israël prijsgegeven heeft. Hoe Jeruzalem verwoest werd. Hoe de tempel verwoest werd, 70 na Christus. Hoe het Joodse volk in de diaspora terechtkwam en overal verstrooid raakte. Het Joodse volk hield bijna op te bestaan. Het was voorbij. Ze hadden God vaarwel gezegd. Maar God is begonnen met Israël. En God zal zijn volk nooit opgeven. En er zal een situatie komen waarin Israël weer terugkeert tot God. En God zal noemen mijn man. Mooi, hè? Israël zal God, de Heere God, noemen mijn man. De vrouw die vervolgd wordt in deze tijd. In de Bijbel staat dat Israël gezien wordt als een onvruchtbare. Een ontrouwe echtgenote van God. En dat er dan ineens staat, maar jubelt gij onvruchtbare. Want gij die onvruchtbaar zijt, mag de mooiste vrucht voortbrengen die ooit iemand voortgebracht heeft. En dat is niemand anders dan de Messias. God heeft Israël uitgekozen als heilsvolk. Misschien kent u dat vers uit Johannes 4, vers 22, daar is de Heer Jezus in gesprek met een Samaritaanse vrouw. En dan zegt de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw: het heil is uit de Joden. Wat betekent dat? Het heil is uit de Joden. God heeft van alle volkeren één volk uitgekozen, het Joodse volk. Daar heeft God zich mee verbonden. En vanuit die verbintenis tussen God en Israël is het heil tot stand gekomen. Het heil tot stand gekomen in het feit dat vanuit het Joodse volk hebben wij de Bijbel gekregen. Dit is eigenlijk een Joods boek. Een boek wat ontstaan is door allemaal mensen uit Israël. Of Lucas was dan de enige die geen Jood was, maar die direct naast Paulus, direct naast een Jood, dus direct in verbintenis met het Joodse volk, geschreven heeft ook in de Bijbel. Het is een boek ontstaan door het Joodse volk. Het heil is uit de Joden. In de Bijbel lezen we dat Jezus gesproten is uit het geslacht van David. Uit de tronk van Isi. Uit Israël is de Messias geboren. Niet uit Nederland. Zelfs niet uit Amerika. Ook niet uit China. Maar uit Israël. Het heil is uit de Joden. Vanuit het Joodse volk is de verlossing op deze wereld gekomen. Doordat naar het voornemen van God de Messias in Jeruzalem gekruisigd werd. Voor onze zonden. Hij stond op. In Jeruzalem werd de gemeente geboren, werd de Heilige Geest uitgestort. En welke kerk je ook bezoekt, in Sipculo of in Parijs of waar dan ook, elke kerk heeft zijn oorsprong in Jeruzalem. Want daar stond de eerste kerk. En daar is het begonnen. Het heil is uit de Joden. En Satan, de duivel, weet maar al te goed dat het Joodse volk een hoofdrol zal spelen in de politiek, in de wereldpolitiek, bij de vestiging van het koninkrijk van God hier op aarde. Als hij gaat regeren hier op deze aarde en er een einde komt aan alle onrechtvaardigheid, dan zal het Joodse volk Israël een hoofdrol spelen. En dat weet Satan maar al te goed. Vandaar dat deze strijd die begonnen is in Genesis uitgestreden zal worden daar in het boek Openbaring. Satan heeft het gemunt op het Joodse volk. En elke vorm van antisemitisme, elke vorm van Jodenhaat is satanisme. Het komt bij Satan vandaan. Omdat Satan weet dat dit volk uiteindelijk zijn kop kost. Omdat door dit volk Satan overwonnen zal worden. En daarom is het goed om vanuit deze vrouw die we vinden in Genesis, de vrouw die we vinden in Hosea, nog eventjes te kijken naar dat stukje in Openbaring 12. Want wat lezen we daar? Het begint daar in Openbaring 12 met de mededeling. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw, daar heb je dezelfde vrouw weer. De vrouw van God, waar God een verbond mee gesloten heeft met Israël. Een vrouw, en dan staat er, met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten. Dat spreekt van heerschappij voerend. Met de zon bekleed en de maan onder haar voeten. Hier zien we Israël heerschappij voerend. Dat is de toekomst voor Israël. Dat in Israël de enige koning voor de hele wereld zal zijn. In Jeruzalem. We hebben er net over gelezen in Jesaja 9. Dat hij zal zitten op de troon van David. En dan staat er, en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Waarom nou die 12 sterren? En we zien die 12 sterren ook terug, dat weet u, op de vlag van Europa. We zien die 12 sterren ook terug op elk kentekenplaat van elke auto. We zien die 12 sterren ook terug op de euro. Elke munt, elke euro die je uitgeeft is gekenmerkt door die 12 sterren. Maar deze 12 sterren hier in de Bijbel hebben een heel andere betekenis. Als u leest over deze 12 sterren, dan kunt u misschien het beste Matteüs 19 opslaan. In Matteüs 19, daar staat, dan zegt Petrus tegen de Heer Jezus, u weet wat we allemaal aan de kant gezet hebben voor u. U weet wat we er allemaal voor overgehad hebben. Levert dat nog wat op? Zegt Petrus zo tegen de Heer Jezus. Kijkt u maar in vers 27. Matteüs 19 vers 27. Daar staat, daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, we hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, en de Jezus koning is in Jeruzalem. Dat is het troon zijner heerlijkheid. Wat staat er dan? Zullen jullie ook op de 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten? Nou, duidelijker kan het toch niet, hè? 12 sterren. 12 tronen. 12 tronen die daar zullen staan. Nooit geweten dat de Europese Unie zo godsdienstig is. Nooit geweten dat ze zo geloven in het profetisch woord. Nee, 12 sterren. Het zijn de 12 tronen. Het zijn de 12 stammen van Israël. Het is Gods heerschappij via het Joodse volk. Wat eens gevestigd zal worden hier op deze aarde. Vandaar die strijd die daar aanbreekt in Openbaring 12. Er staat, en er werd een groot teken in de hemel gezien. Broeders en zusters, vrienden onder ons. Het grootste teken van de eindtijd vandaag is Israël. Als je kijkt naar dat wat er in Israël gebeurt, dan is dat het grootste, het meest bekende, duidelijkste teken van de eindtijd. Hoe God de draad met Israël weer oppakt. Hoe de Joden terugkeren naar hun eigen land. Hoe het land hersteld wordt. Hoe alle volkeren van de hele wereld bijna hun ogen op Israël gericht houden. Het grote teken. Wat in de hemel toen gezien werd. En wat wij vandaag in de zichtbare wereld om ons heen kunnen zien. Een groot teken. Een groot teken van de vrouw. En wat lezen we daar? Die schreeuwt in haar zwangerschap. Die weet dat ze moet baren. Ik zal de zwangerschap, de pijn in je zwangerschap zal ik zeer vermeerderen. Heeft de Heer al in Genesis 3 gezegd. Op dat moment gaat Israël roepen tot God. En zal God als koning aanvaard worden. De Heer Jezus als koning aanvaard worden in Israël. Maar tegelijkertijd met het grote teken, het herstel van Israël, zie je in vers 3 dat andere teken van de duivel. En dat zijn twee dingen die je heel duidelijk vandaag ziet gebeuren. Aan de ene kant zie je dat God met Israël bezig is, aan de andere kant zie je de vijandschap toenemen. Dat andere teken. Waar Satan op zijn achterste poten staat om Jeruzalem te vernietigen. En hoe vaak hebben de Palestijnse autoriteiten al gezegd, wij zullen Israël vernietigen. Hoe vaak heeft Iran niet uitgeroepen, het duurt maar even of Israël is vernietigd. De volkeren rondom Israël hebben maar één doel, Israël moet vernietigd worden. Nou, dat zien we hier heel duidelijk gebeuren. Dat andere teken, die vijandschap die toeneemt en die vijandschap die niet alleen om Israël toeneemt, maar helaas, ook in Nederland, ook misschien wel vlak bij ons. Wat een ontwikkelingen. Ontwikkelingen, en we zien hier dat deze vrouw door God gebruikt wordt om dat kind in de wereld te brengen. Die uiteindelijk alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dat was toch het doel waar God de mens voor geschapen heeft. God zei dat ze mogen heersen hier op aarde. Satan heeft de heerschappij overgenomen. En Satan zal zijn heerschappij niet zo makkelijk uit handen geven. Totdat de barensweeën toenemen bij Israël. En Israël gaat roepen om haar man, God zelf. En hij gaat regeren over Israël en ze hem als koning zullen aanvaarden. De draak stond voor de vrouw die baren zou. Om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Toen Jezus geboren werd in Bethlehem, stond Herodes klaar om Jezus te doden. Toen Jezus begon met zijn dienst, stond Satan klaar als verleider om Jezus te verleiden, te verzoeken in de woestijn. Toen Jezus op het punt stond om zijn leven te geven aan het kruis, toen Jezus op het punt stond om aan het kruis de overheden en de machten te ontwapenen en Satan te overwinnen aan het kruis, kwam Satan hem tegemoet in de hof van Eden, in de hof van Gethsemane, en zei, joh, je hoeft toch helemaal niet te sterven. Zie er toch vanaf. Kies toch voor die makkelijke weg. Doe het toch niet. Wat de Jezus daar gestreden heeft in de hof van Gethsemane. Satan heeft geprobeerd om Jezus te overwinnen. Maar wat geweldig dat we mogen weten dat God over hem gewaakt heeft. En dat hij aan de troon van God zit. Weet je, hier staat dat het kind werd weggerukt naar de troon van God. Mensen worden nooit naar de troon van God gerukt of gebracht. Er is maar één die op de troon van God mag zitten. En dat is de Heer Jezus, de Zoon van God. Niemand anders. We mogen wel op de troon van de Heer Jezus zitten. Maar nooit op de troon van God. Er is maar één die de troon van God toekomt. De Heer Jezus die verheerlijkt werd. En hij zal komen. Hij zal komen om te overwinnen. En wat geweldig dat in dit stukje heel duidelijk naar voren komt, dat aan het einde der tijden deze strijd enorm toe zal nemen. En als u ziet in de krant dat het antisemitisme toeneemt in onze tijd, dan mag u weten, ja, dat is die strijd. Dat is die strijd die gaande is tussen de draak, tussen Satan en de vrouw. Maar God zal voor de vrouw zorgen. God zal voor zijn volk zorgen. God zal zelfs voor zijn volk strijden. En als we zien dat de barensweeën toenemen, en als we zien dat Israël gaat roepen om haar man, als we zien dat Israël bereid is om zich te buigen onder de heerschappij van de Heer, dan weten we dat zijn komst nabij is. Mensen, we zien het allemaal om ons heen gebeuren. En de Bijbel zegt, als we dit allemaal om ons heen zien gebeuren, zijn we dan klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Zijn we klaar om hem te ontmoeten? Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus elk moment kan komen. Om zijn gemeente tot zich te nemen. Als hij vanavond zou komen, ben je dan klaar om hem te ontmoeten? Of moet je dan nog een heleboel dingen voorbereiden? Weet je dan zeker dat jouw zonden vergeven zijn door dat wat hij deed aan het kruis op Golgotha? Weet je dan dat je geborgen bent en dat je hem tegemoet mag gaan in de lucht? Mensen, wat is het belangrijk dat je dat voor jezelf heel duidelijk mag weten. Tekenen die zichtbaar worden in onze tijd moeten ons wakker houden. Waakzaam maken om Jezus te kunnen ontmoeten. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. Lied 71. En terwijl we dat lied zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collectes in deze tijdens het zingen van lied 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Tijdens het laatste couplet ga ik weer daar zitten en dan kan het zangkoor nog een paar liederen voor ons zingen.
Thank you.
zoeken naar het juiste spoor. Als de nacht begint en het donker duurt een eeuwigheid, dan zoeken we zijn kracht, omdat hij ons naar het leven leidt. Je mag dromen van die dag, maar onze woorden zijn te klein. Er is niemand die bevrijdt, hoe onvoorstelbaar.
Dankjewel voor dit prachtige lied, liederen en vooral het laatste wat alles te maken heeft met het thema we zijn onderweg. En wie weet waar we vandaag komen. Misschien niet eens meer in Sipculo. Of niet eens meer naar Losser waar ik zelf woon. Daar sta je lang niet altijd bij stil, maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat Jezus komt. En dan? Wat is dan belangrijk? Dat we gelet hebben op de tekenen om ons heen. Vanavond speciaal hebben we gekeken naar het Joodse volk. Gods plan met de vrouw. De vijandschap die er is. Het antisemitisme. Waar heel duidelijk uit blijkt dat de komst van Jezus heel dichtbij is. Laten we niet vergeten in deze tijd om voor het volk van Israël te bidden. Om Israël lief te hebben. Dat betekent niet om alles goed te keuren wat Israël doet. Maar om achter zijn volk, om achter het volk van Israël te staan. En laten we met elkaar gaan bidden en danken voor deze avond. Vader in de hemel, we hebben vanavond heel even stilgestaan bij die strijd die al in de Hof van Ede begon. Vijandschap. Tussen de slang, de oude slang, de duivel en de vrouw. Heer, we hebben gezien dat de vijandschap zo toegenomen is. Het antisemitisme. Heer, dat het zelfs op een hoger niveau nog staat dan voor de Tweede Wereldoorlog. Heer, als dat het geval is, dan weten we. En ook als we naar al die andere tekenen om ons heen kijken. Dat uw komst, Heer Jezus, heel dichtbij is. Heer, daar houden we. Ik denk vaak te weinig rekening mee. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons helpen om daar rekening mee te houden en waakzaam te zijn, wakker te zijn. En we willen tegelijkertijd bidden voor uw volk Israël. Uw volk Israël, dat heilsvolk, waardoor het heil in deze wereld gekomen is. We weten dat Satan alles op alles zal zetten om dat heil kapot te maken. Heer, maar we danken u dat u dat volk uitgekozen heeft. En dat u tot uw doel zult komen met uw volk Israël. En dan willen we ook vanavond heel in bijzonder bidden voor uw volk. Vooral onder hen, voor hen die onder uw volk ook mensen winnen voor Christus. We denken aan de Messias belijdende Joden. Heer, dank u wel voor de vele Joden die ook de laatste tijd tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Die ook hun volksgenoten willen bereiken. Maar we weten, Heer, dat uw volk pas echt massaal tot geloof zal komen als we u mogen zien, Heer Jezus. We weten ook, Heer, dat dat moment veel lijden voor uw volk teweeg zal brengen. Maar dat uw volk opnieuw zal roepen, dit is mijn man. Dat het verbond hersteld zal worden met Israël. En dat u zich over uw volk zult ontfermen. Heer, zo willen we bidden voor Jeruzalem. Voor Israël, voor uw volk, het Joodse volk. Wilt u maar tot uw doel komen met uw volk. Dank u wel, Heer, dat u ook tot uw doel wilt komen met ons. Met ons als gemeente, met ons als kerk. Laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zitten vanavond bereid zijn om u te ontmoeten. Want we zijn onderweg. En aan het einde van die weg mogen we u ontmoeten. En dan weten we, Heer Jezus, dat uw komst nabij is. En laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zijn, klaar zijn om u te ontmoeten. Mocht je dat niet zijn, dan wil ik je vanavond uitnodigen om de Heer Jezus in je leven toe te laten. En hem te danken voor dat wat hij voor jou persoonlijk aan het kruis gedaan heeft. Zodat een moment van stilte hebben waarin je dat heel persoonlijk tegen de Heer Jezus mag zeggen. En hem mag toelaten in je leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze zachtste stemmen, onze stem in ons hart kunt horen en kunt verstaan. En Heer, ik wil u heel in het bijzonder bidden voor hen die u uitgenodigd hebben in hun leven. Die hun zonde beleden hebben. En Heer, dan wilt u zich kenbaar maken in hun leven. Zo willen we u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis en ons zegenen op de plaats waar u ons gesteld heeft. Dank u wel voor het koor, voor de prachtige liederen waar we naar mochten luisteren, voor de liederen die we zelf mochten zingen. Heer, dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam, amen. We gaan samen ons slotlied zingen, lied 668 uit Johannes de Heer. 668, de eerste coupletten 1 en 3 voor de zegenbeden en het vijfde na de zegenbeden. 1 en 3 voor de zegenbeden. En 5 na de zegenbeden. En na afloop, de koffie staat klaar, de thee staat klaar. Blijf nog rustig even een kopje thee, een kopje koffie drinken. Kunnen we even nog wat napraten. En Le Mot Chanté, hartelijk bedankt voor de prachtige liederen waar we naar mochten luisteren. Ontvang dan Gods zegen en draag deze zegen ook uit. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat de Heer Jezus zal komen en we hem mogen aanschouwen zoals hij is. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.